We zitten weer in Leerhuis Handelingen. En we komen steeds verder. Niet alleen in het Leerhuis Handelingen, hoop ik. Ja? Het is aflevering 34. En het is hoofdstuk 15. Handelingen, hoofdstuk 15. En het begint bij vers 22. En ik heb jullie een bijlage gegeven, omdat ik dacht, het is een beetje onaardig als ik op wil schrijven. Of als steeds op die brieven kijken. Want het gaat zo meteen toch komen. Want dat, toen dacht ik, ja, er zijn mensen, jullie die tv's zitten kijken. Of misschien van de week tv kijken. Dan kan je meekijken. Dan kan je meeschrijven als je iets langer blijft staan. Als je dat op prijs zet. Dat hoeft helemaal niet. Maar ik kan me voorstellen dat je dat nuttig vindt. Als je het helemaal in zijn volheid wil bestuderen. Jullie hebben het vast allemaal gelezen en voorbereid. En nou vraag ik, heb ik een vraag. En daarna ga ik heel veel €1000 als je maar je vraag is. Sorry, je hebt gelijk hoor. Ik ben gewend een beetje te lopen tegenwoordig. Mijn vraag is, wat is jullie nu opgevallen als je die verzen leest? Ik zal je een beetje helpen. Als je die verzen leest. Is je niets opgevallen? Ja, dat is een positief iets. Ja. Dat gaan we zo meteen doornemen met elkaar. Maar het is iets heel opvallends. Dat kom je praktisch nooit tegen. Ik zeg het je gelijk al. In de Bijbel. Ja? Enigste zin?
Nee, enigste zin.
Enigste zin. Nee, dat komt wel meer voor in de Bijbel. En ook tegenwoordig in ons midden, neem ik aan. Ze hebben gewoon één vers weggelaten in het MBV. Ik neem aan dat je het MBV voor je hebt. Kijk eens even naar vers 33. Die hebben ze rood gekleurd. En dat, ik denk, waarom doen jullie dat? Nou, ik denk omdat daarna vers 35 komt. Want dit is ook heel opvallend. Ik zie verder geen versen die rood gekleurd zijn. Dus ik denk, ik heb het ze niet gevraagd, maar ik denk dat MBV heeft willen waarschuwen. Er is iets bijzonders aan de hand. We doen vers 33 wel, maar vers 34 laten wij weg. En ik zal je straks laten zien dat dat niet terecht is, dat begrijp je. MBG heeft het wel. Er zijn er nog een aantal, maar daar kom ik straks op. Maar dat was even het beginnetje, dus we gaan niet door voor de €1000. Maar we gaan gewoon door met leerhuishandelingen. Ja? Goed. Weet je, zullen we het gewoon vers voor vers doen? Of wil je dat ik het eerst met je lees? Eerst helemaal lezen, dan kan je een beetje inkomen. Goed, doen we. Daar gaan we, vanaf vers 22. Vanaf vers 22. U kunt het thuis ook meelezen, als u de Bijbel althans opengeslagen heeft. Daarop besloten de apostelen en de oudsten, in overleg met de hele gemeente, enkele afgevaardigden met Paulus en Barnabas mee te zenden naar Antiochië. De keuze viel op twee leiders uit de gemeente. Judas was de eerste, wiens naam Barsabas, bijnaam Barsabas luidde, en Silas. Men gaf hun een brief mee met de volgende inhoud. Van de apostelen en de oudsten aan hun broeders en zusters in Antiochië, Syrië en Cilicië, die uit de heidense volken afkomstig zijn. Gegroet. De brief is begonnen, hè? Dat hoor je hier. Dat is leuk als je handelingen leest, dat je hoort, hé, komt eerst een verhaal, weet je wel, net zoals gezegd, het verhalende. En nou komt er, nu gaan ze de brief, die ga je nu horen. Vers 24, wij hebben vernomen dat enkele van ons u een bezoek hebben gebracht. Dat was in vers 1, weet je nog? Ja? Kom je er een beetje in, hè? Zonder dat we hun dat hadden opgedragen. Oh, en dat hun uitspraken aanleiding zijn geweest tot verwarring en verontrusting. Daarom hebben wij eensgezind besloten enkele broeders naar u toe te zenden in het gezelschap van onze geliefde Barnabas en Paulus. Wie staat er voorop? Barnabas. Hem door. Daar hebben we het ook al eens een keer over gehad. Hè? Mensen die hun leven, gaat over Barnabas en Paulus, mensen die hun leven op het spel hebben gezet voor de naam van onze Heer Jezus Christus. We hebben Judas en Silas afgevaardigd. Er worden de namen genoemd van de mensen die meegaan, de twee getuigen. En zij zullen de inhoud van deze brief mondeling toelichten. In overeenstemming Met de Heilige Geest hebben wij namelijk besloten u geen andere verplichting op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is. Onthoud u van offervlees dat bij de afgodendienst gebruikt is, van bloed, van vlees waar nog bloed in zit en van ontucht. Als u zich hier aan houdt, doet u wat juist is. Het ga u goed. Nou, dan hoor je het al, hè. Ze namen afscheid, want ze gaan die brief nog wegbrengen. Ze namen afscheid en vertrokken naar Antiochië. En nadat ze daar de gemeente hadden bijeengeroepen, overhandigden ze de brief. Toen de brief die je net gehoord hebt, ja, was voorgelezen, verheugde de gemeente zich over de bemoedigende inhoud. Judas en Silas, die zelf ook profeten waren, die hadden een profetische bediening. Die spraken dus profetisch in de gemeente. Ja? Die hielden een lange toespraak. Helaas wordt die hier niet verder vermeld, die toespraak. Waarin ze de gelovigen bemoedigden en sterkten. Ze brachten enige tijd in Antiochië door en werden toen met een vredewens door de gelovigen teruggezonden naar degene die hen hadden afgevaardigd. Paulus en Barnabas bleven in Antiochië, waar ze met nog vele anderen de boodschap van de Heer onderwezen en verkondigen. En dan gaan we even door, want we maken het hoofdstuk vandaag af. Dat lijkt me wel zo vaardig. De tweede zendingsreis gaat dan beginnen. Dat zegt het MBV wel weer netjes, vind ik. Die zet het dan boven. Niet lang daarna zei Paulus tegen Barnabas, nou dat gaat gebeuren hoor. Laten we teruggaan naar alle steden waar we het woord van de Heer hebben verkondigd. Om te zien hoe het daar met de leerlingen gaat, met de discipelen. Barnabas wilde ook Johannes Marcus, ken je die nog? Ja, die was een keer naar Jeruzalem teruggegaan, weet je wel. Hadden ze een beetje mot gehad, ja. Die wilde Johannes Marcus meenemen, maar Paulus voelde daar niets voor, en dat is hier zacht uitgedrukt, omdat hij hen in Pamphylië in de steek had gelaten en niet langer had deelgenomen aan hun zendingswerk, mocht hij niet meedoen. Een en ander leidde tot grote oneenigheid, dat is ook gemeente zijn, hè? Zodat ze uit elkaar gingen en Barnabas samen met Marcus, Johannes Marcus dus, naar Cyprus vertrok. Dat is evangelist trouwens, Johannes Marcus, dat weet je. Paulus koos Silas als reisgezel, en vertrok eveneens nadat de gelovigen hem aan de genade van de Heer hadden toevertrouwd. Hij trok door Syrië en Sicilië, waar hij de gemeente bemoedigde. Nou, dat is het. Er gebeurt heel wat. Zo je ziet. Vers 22. En die hebben we gelezen. Je ziet, ze besluiten de apostelen en oudsten, dat staat er in overleg met de hele gemeente, enkel afgevaardigden mee te zenden met Paulus en Barnabas naar Antiochië. En dat staat er letterlijk, en dat zie je op je papier, en ik hoop dat u die tv-kijker ook goed mee kan lezen, even de ogen knijpen misschien. Het schijnt de apostelen en de oudsten en de hele gemeente goed toe, zo begint het. Ja? Dus je mag dan zeggen ze besluiten, maar het schijnt de apostelen en de oudsten en de gehele gemeente, dat staat erbij, goed toe. Zo begint het vers. En dan vraag je altijd, gewoon heel simpel, ABC'tje, daar begin je mee, als je leest, wat schijnt hun goed toe? Ja? En dat lees je ook, als je dan gewoon doorleest. Mannen uit hun midden kiezen. En die mannen dan, met Barnabas en Paulus, meezenden naar Antiochië. Twee mannen. En het zijn ook twee leiders. En de ene heet Judas, dankend, lovend, prijzend. Zoiets. Als je zijn naam wil hebben, van wat betekent het? Mooi figuur. Bijgenaamd Barsabas. Sommige vertalingen zeggen dat is de zoon van Sabbas. Maar volgens mij is dat niet waar. Zoon van de Sabbat betekent het in ieder geval. Ik vertaal hem letterlijk. Zoon van de Sabbat. Ja? Die gaat mee. Als hij toch een zoon is van de Sabbat, dan is hij een zoon van rust, ja, want iedereen kan Sabbat wel vertalen, Hebreeuwse woordje. Dan is hij de zoon van rust. En dan hebben we Silas. En waar is Silas nou een afkorting van, weet je dat? Even een beetje leren, ook een beetje de kleine dingetjes. Van Silvanus, Silvania. Silvanus, en weet je wat Silvanus betekent? Dat betekent heerser over het woud. Heerser over het woud. Heerser over het bos. In het bos zitten de wilde dieren. Toch? Liedje van. Nog een liedje van? Ja. Maar als je het geestelijk begrijpt, dan pak je hem dieper natuurlijk. Die man die heeft autoriteit in de geestelijke wereld al gekregen. Ja? En die autoriteit kunnen ze goed gebruiken. Het zijn mannen. Leiders staat er. Dus ze geven leiding. En wat zijn er nog meer voor mannen? Hebben ze nog meer voor bediening? Hebben we gelezen er straks. Het zijn profeten. Juist. Zij spreken profetisch in de gemeente. Ja? En het is leuk om te spreken in de gemeente. Maar de gemeente heeft ook altijd nodig mensen die profetisch spreken. En dat wil niet zeggen dat ze zeggen, zo zegt de Heer en dan zeggen ze iets. Maar dat ze door de boodschap die ze brengen, een visie geven op de toekomst van de gemeente. Wat de Heer van plan is met de gemeente. Waar het heen gaat. Die visie geven dus op jouw toekomst in de gemeente. En dan pak je dat op. En dan kom je daarin mee. En dan ga je ook misschien wel profetisch spreken. Misschien gaan er wel vele profetisch spreken. Ik vertel me wat mijn verlangen is. Nou, goed. Dat is vers 22. En dan gaat het verder. In vers 23. Men geeft hun een brief mee met de volgende inhoud. Van de apostelen en de oudsten aan de broeders en zusters in Antiochië, Syrië en Cilicië. Die uit de heidense volken afkomstig zijn. Gegroet, beste mensen. Letterlijk begint het vers een beetje heel apart, maar dat kun je ook zien nu. En dat kun je ook zien op de biemen, mensen thuis. Schrijvend door de hand van hen aldus. Dus daar hebben ze maar van gemaakt, ze gaven in de brief mee. Ja? Nee, je mag het zelf zeggen. Maar in ieder geval, zij gaan het overbrengen. Dat is één ding wat duidelijk is. En ik denk in de vorm van een brief, want dat horen we zo meteen. Want er staat, voor de broeders uit de heidenen in Antiochië. Antiochië. Oké. Okay. Wat was er ook alweer? Er was een kwestie ontstaan in Antiochië. Pak even de lijn op, hè? Van de afgelopen leerhuizen. En daar gingen ze over vergaderen, weet je het nog?
Wel of niet besneden.
Juist, wel of niet laten besnijden. Heidenchristenen. En de Joden zeiden natuurlijk, die Jodengenoten die kwamen in vers 1, dat kan je zien, die komen zeggen, even kort gezegd, jullie moeten hier laten besnijden. Denk erom, want anders is het heil niet voor jullie. Alleen voor ons. Wij hebben ons wel laten besnijden, zoiets. Ja. Je kan het in allerlei varianten tegenkomen, maar ik heb nou door, zoals het hier komt, ik ga het niet geestelijk verder duiden, hè, maar het is toch een beetje arrogant, vind je? Als zulke mensen in de gemeente komen. Ja, doe maar zoals wij gedaan hebben. En dan is het goed. En er ontstond een verwarring. Daar gingen ze over vergaderen, gelukkig. Ze gingen geen ruzie nog over maken. Ze gingen erover vergaderen. Ja? En dan kwamen ze er niet uit. Dat weet je ook nog, hè? En wat deden ze toen? Toen gingen Paulus en Barnabas gingen met enkele anderen, stond er, naar Jeruzalem. Heb ik nog? Gingen ze op reis. Helemaal vanuit Antiochië, dus een aardig eentje als hij dan naar Jeruzalem gaat. Kom je door Syrië heen tegenwoordig, moet ik niet zo lang komen tegenwoordig. He? Maar ze komen uit Turkije weg. Wacht maar even zoals het tegenwoordig is. Uit Turkije weg. Zo de hele tijd naar Nederland. En wat deden ze onderweg? Ja, precies. En dan gingen ze prediken en zeggen wat de Heer gedaan had. En niet dat ze zo'n lange reis voor de boeg hadden en dat er toestanden waren. Dus ja, we hebben een reis, ja, er zijn toestanden, we gaan eens even kijken. Mooi, hè? Dat vind ik zo mooi. Ik kan niet wat van leren, voor de helderheid. Ik zeg niet voor jou. Ja. Goed. En daar leggen ze dan de kwestie voor, weet je nog, aan de apostelen en oudsten. En dan komt, wat we vorige keer doorgenomen hebben, en dan wordt daar een besluit genomen. En dan zeggen ze, nou, er moet ook een brief gestuurd worden, en die moet persoonlijk overhandigd en toegelicht worden. Dan heb je een beetje de lijn in staan. En deze brief is dus voor de broeders uit de heidenen. Waar precies? Kijk even mee. In Antiochië. Staat er voorop. Maar ze hebben hem wat verlengd. Ook in Syrië. En ook in Cilicië. Dat is bij Antalya en dan... Weet je, daar bij Antalya begint het en dan ga je naar rechts richting Iran, langs de kust. Daar ligt Cilicië. En dan een stuk omhoog natuurlijk, dat is duidelijk. Ja? De inhoud van de brief, die hebben we al gelezen, die hebben we gezien. En de brief begint als volgt, deze brief. De apostelen en oudsten en broeders en zusters. Hé, wat valt je op? Dat broeders en zusters door de MNV weggelaten. Ja, apostelen en oudsten is wel genoeg. Jongens, maar het staat echt in het Grieks. Ja? Dit zijn de afzenders, de schrijvers. En je kan natuurlijk zeggen, ja, nee, apostelen en oudsten waren de baas. Dus de broeders en zusters schrappen we even. Maar zo werkt het niet in een gemeente, dacht ik. Vind ik. Goed. En dan staat er aan de broeders uit de heidenen in Antiochië en Syrië en Cilicië. Dat worden dus de lezers. Simpel, hè? En dan komt de groet. Gegroet. Het is heel simpel, maar zo begint een brief van de apostelen. Kijk maar eens na, als je brieven leest van de apostelen, dan begint zo'n brief meestal zo. Ja? En, staat er dan in vers 24, wij hebben vernomen dat enkele van ons u een bezoek hebben gebracht, zonder dat wij hun dat hadden opgedragen. En dat hun uitspraken aanleiding zijn geweest tot verwarring en verontrusting. Nou, dan zie je, naar de Bijbel. Heb ik aangegeven, die zit er het dichtst bij. Daarbij horen dat sommigen uit ons midden u met woorden in de war brengen en uw zielen verontrusten. En wij hebben hun niets opgedragen, uitroepteken. Ja? Dat hebben wij hun niet opgedragen, doen ze op hun eigen houtje. Goed. Dus als we nou kijken hoe die brief begint, dan noemen ze eerst de aanleiding. Ze grijpen dus terug op wat er in vers 1, kan je nog lezen, gebeurt. En ze schrijven, het betreft sommigen van ons. Dus ze zeggen niet, ja, die kennen we niet, die lui. Of die lagen hier ook al wat dwars in de gemeente. Nee. Pak het gewoon duidelijk op, het betreft sommigen van ons. En je weet nog wie die sommigen waren, dat hebben we vorige keer uitgelegd. Joodse christenen uit Judea, Jeruzalem. Uit de kring van Jacobus. En dat waren bekeerde fariseeën. En dan zeggen ze, zij hebben jullie met woorden in verwarring gebracht. Dat schrijven ze. Ze hebben jullie zielen verontrust. Ze hebben jullie van binnen in onrust gebracht. Mooi hè, dat ze dat zo zetten. En dat is niet goed. En hoe ontstond die onrust? Ze zeggen dat jullie besneden moeten worden. Dat je aan de Joodse wetten moet houden. En dat je anders niet behouden bent of wordt. Nou, zo gaat de brief door. Wij hebben hun hiervoor geen opdracht gegeven. Dus je ziet wel dat er persoonlijk initiatief niet op prijs wordt gesteld. Deze broeders handelen op eigen initiatief. Dat had je ook in die eerste christentijd. Toen had je ook wel mensen die op eigen initiatief gingen handelen. En wordt duidelijk gezegd, en dat is niet goed. Nou, dat is heel leuk, dus dat geldt ook voor ons. Als we met elkaar de gemeente willen bouwen, dan is eigen initiatief, en als je daar gelijk achteraan rent, ja, dat is natuurlijk niet goed. Zo werkt het hier niet. Want is dat eigen initiatief nou een ingeving van de geest? En waarom zou het dan niet met elkaar samen doen? En met elkaar delen? Zo. Want je bent samen gemeente. De Heer wil in Heilige Geest, in jou en mij, in ons samen dus werken. En wie heeft dan het initiatief? Dan heeft Hij het initiatief. En Hij verbindt ons dan dieper met elkaar. En we moeten Hem niet met persoonlijk initiatief voor de voeten gaan lopen. Ja? Daar hebben we helemaal niks aan. Je zegt, nou Heer, u gaat zeker dit doen en u gaat dat doen. En ik vind dat we nou meer zo moeten doen. Dat werkt niet. Dat zie je ook niet in de eerste christengemeente. Want dit is een ontsporing die je ziet. En die wordt duidelijk terechtgewezen. Ja? Dus, één ding is helder. Deze brief begint gewoon heel duidelijk. Ze distancieren zich van de leer die deze broeders verkondigen. Klaar. Dan kijken hoe het verder gaat in de brief. Daarom hebben we eensgezind besloten. Enkele broeders, net ging het ook over enkele broeders. Nu enkele broeders naar u toe te zenden. In het gezelschap van onze geliefde Barnabas en Paulus. Mensen die hun leven op het spel hebben gezet voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Dus, twee versen gelezen. Vers 25. Wij zenden nu enkele broeders naar jullie toe. Dat staat er. En dat is geen persoonlijk initiatief. Want dat hebben ze met elkaar besloten. Ja? En letterlijk staat er dan. Dit scheen ons goed. Eensgezind geworden. Mannen uit ons midden te kiezen. Dus dat scheen hun goed. Ze waren erover eens geworden. Eensgezind geworden. Ja, niet dat er nog drie liepen, we waren het er niet mee eens. Nee, eensgezind stonden ze erachter. En toen vonden ze ook, nou dan moeten we mannen uit ons midden kiezen. Zo werkte dus in de eerste christengemeente. Daar kan je van leren natuurlijk. Want zo mag het ook werken in onze gemeente. Zo mag het werken in jouw gemeenteleven, hoe jij in de gemeente leeft. Als ik het zo uit kan leggen. Ja? Dat je dan werkt, alleen maar werkt aan eensgezind worden in de gemeente. En dat begint niet bij die ander, maar dat begint bij je, mijzelf, bij jouzelf. Deze broeders komen mee met onze geliefde Barnabas en Paulus. Geliefde. Hierin hoor je respect en genegenheid voor hen. Dat werkt ook in je leven als je je met elkaar verbindt. Nou, dat snij je gelijk weer door naar je eigen leven, een eigen gemeente. Dan is er respect en genegenheid. En, zegt vers 26 dan, zij geven hun zielen over voor de naam van de Heer Jezus Christus. Ja? Zij geven hun zielen over, dat staat er letterlijk, voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Als je het heel vlak gelijk zegt, maar heel duidelijk wel, zij hebben dus alles voor Jezus over. Is toch wat? Dan zit je in de gemeente en dan heb je alles voor Jezus over. En dan zet je heel je leven voor hem in. Prachtig, hè? En ja, je komt wel eens tegen en je denkt, ja, er zit nog een tandje tussen. Ja? Kan nog een tandje verder. Toch? Of niet? Anders zou je nooit veranderen. Dan zeg je, ja, we zijn al volkomen. En we zijn al. Nee, we zijn nog op weg. En dan kom je tegen dat dat je aanspoort. En denk, dat doen die mensen toch maar. Die gaan er maar voor. En ze konden ook nog gedood worden. Dat hebben we wel gezien. En gestedigd. Ze zetten hun leven dus. Even terug naar deze geliefde Barnabas en Paulus. Ze zetten hun leven voor hem in. En dat hebben we al gezien. Tijdens de eerste zendingsreis bijvoorbeeld. Dus het gaat erom. Juist ook nu voor ons in de gemeente. Ben je bereid om te dienen. Wat de consequenties ook zijn. Oh, ja, ik ga er geen onderwerp over houden. Nee. Ook als de consequenties lijden zijn. Ook als de consequenties steniging zijn. Dood zijn. Ben je bereid om te dienen. Wat er ook tegen jou opkomt. En dat kan veel zijn. Je zegt, Heer, ik dien u. Ik ga door. Dit is de weg. En hierop ga ik verder. Zo, en u sterkt mij. U bemoedigt mij. U vertroost mij. U helpt me verder. Ja? En dan kom je weer een beetje in de ruimte van hem. Soms heb ik het nodig. Ja? Vers 27, daar gaat het verder. We hebben Judas en Silas afgevaardigd. En zij zullen de inhoud van deze brief mondeling toelichten. In overeenstemming met de Heilige Geest hebben we namelijk besloten u geen andere verplichting op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is. Weer twee versen gelezen, 27 en 28. Letterlijk begint dit vers zo. En dat zie je op je blaadje en thuis ga je het zien op de beamer. Wij hebben dus Judas en Silas gezonden, ook zelf door woord berichtend dezelfde dingen. Net ging het over eensgezindheid. En als je die kan koppelen, dan mag ik met je eigen woorden zeggen. Ja? Die zitten er helemaal in. En die kunnen door woord, kunnen ze hetzelfde berichten als het in die brief staat. Mooi, hè? Want die waren erbij. Hier noemen ze dus de namen, die maken ze bekend in de gemeente van Antiochië, de namen van de mannen. En het is heel interessant dat het twee mannen zijn. En bij de oude verbond moesten er altijd ook twee getuigen zijn. Ja? Dus de twee getuigen die ze meezenden. En weet je wat me ook opvalt? Ik zie niet dat Barnabas en Paulus lopen. Ja, maar wij hebben het terug aangezwengeld, dus dan moeten wij dat toch terugleggen. Vind je het niet prachtig? Ik zie daar niks van. Maar Paulus en Barnabas hebben hier niet het voortouw. Ik weet niet of ze het gedacht hadden dat ze dat moesten doen. Dat vermeldt het verhaal niet. Maar Judas en Silas, die vertellen wat er in deze brief staat. En dan gaat het verder. En dat kunnen we ook zien. Vers 28. Want het scheen de Heilige Geestens adem en ons. Goed. Dat pak ik eerst. Jullie niet meer, pak hem maar even voluit, jullie niet meer lasten op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. En die gaat hij dan noemen daarna. Het scheen de Heilige Geest adem en ons goed. Je hoort hier, als je goed luistert, hoe mensen één worden in de eerste christengemeente. Je proeft hier, als je goed luistert, de samensmelting met de Geest van God. Want het scheen de Heilige Geestes adem en ons goed. Heet de volgorde, hoor je hem? De Heilige Geestes adem die werkt in ons en onszelf scheen het goed. Dus wat is er aan de hand? Het meest mooie wat je kan hebben. De Heer werkt in hun midden. Hij werkt in het leven van deze mensen. Hij werkt in ons midden. Hij werkt in jouw en mijn leven. In ons leven. En dan ga je geestelijk steeds meer aanvoelen wat goed is. Ja? Zonder dat je er een filosofische discussie over hoeft te houden. Want je voelt het aan. Je denkt, dit is niet goed. Dat proef ik. Dit ruik ik dat niet goed is. Dit onderscheid ik dat niet goed is. En dat is wel goed. Dat onderscheid ik ook. Die Heilige Geestesadem, die werkt in ons midden. Prachtig toch? Dan kan je het van elkaar scheiden. Te beginnen bij jezelf. Ja? Dus dan onderscheid je dus geestelijk, te beginnen bij het goede. Omdat je de Heer laat werken in je leven. En wie de Heer laat werken in zijn leven, dan geldt dit. Dan gaat het niet meer om jouzelf. Ja, maar ik moet eens luisteren. Hoezo? Het gaat niet meer om jouzelf. Het gaat jou dan om de Heer. Dat is wat anders. Er is een wereld van verschil tussen. Het gaat niet om jouzelf, maar het gaat jou om de Heer en om zijn gemeente. En daarvoor wil je er zijn. En dan zie je hier ook de Heilige Geestes adem in ons. De Heer neemt het initiatief. Hij nodigt jou en mij ons uit om een commitment aan te gaan. Ook zo'n mooi woord tegenwoordig, mooi Engels woord. Ja? Om mee te komen, ik zal het invullen, in wat de Geest tot onze gemeente zegt. In het woord van zondag. Van vandaag, om het even dichtbij te houden. Van aanstaande zondag. Mee te komen in wat de Geest in jou en mijn leven wil doen. En als je daarin meekomt, dat is positief, hè? Dan leef je steeds afhankelijker van de Heer. Zodat Gods Geest nog meer kan werken, ik zal positief zeggen, in je leven. En door Gods Geest geleid, beslis je dan het goede in je leven. Want hoeveel beslissingen moet je soms niet nemen in één jaar? Ik vraag me, of niet? En als je die goede beslissingen neemt, dan krijg je ook goddelijk gezag in de hemel. Dan gaat het bidden ook nog meer doorwerken in je leven, in je persoonlijk leven. Het vers gaat verder, en die hebben we gelezen al, maar dat zie je hier ook. Jullie niet meer lasten op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Er zijn dus noodzakelijke dingen. Noodzakelijk, niet omdat het eeuwig heil van deze dingen afhangt, even heel duidelijk, maar noodzakelijk om geen onnodige hindernissen op te werpen. Die dingen kan je wel eens hebben. Denk, oh, dan moet ik maar een beetje zo doen. Hè? Geen onnodige hindernissen op te werpen als ze met hun Joodse broeders omgaan. We hebben dat natuurlijk al gezien in het vorige leerhuis, maar nu krijg ik nog een keer op een andere manier te horen. En dan gaat het verder in vers 29. Onthoud u van offervlees dat bij de afgodendienst is gebruikt, van bloed van vlees waar nog bloed van bloed, van vlees waar nog bloed in zit en van ontucht. Als u zich hieraan houdt, doet u wat juist is. Het ga u goed. Dat was de brief dan. Ja, het ga u goed. Ja, heb je ook eens een brief gevonden in Handelingen. Naast die toespraak allemaal. Nou, letterlijk, vers 29. En dat zal je verbazen. Als je diverse vertalingen naast legt. Je te onthouden. Onthouden van dingen die aan afgoden zijn geofferd. Ja? Van bloed en het verstikte. Van porneia. Weet je het nog? Ontucht. En nog veel meer dingen. Goed. Je te onthouden van dingen die aan afgoden zijn geofferd. En natuurlijk kan dat offervlees zijn. Er zijn zoveel discussies over geweest al. Ja. En dan ga je die kant op. Prima. Maar ik wil het graag wat breder schetsen en wat dieper. Zoveel meer dingen zijn in onze tijd, ook in onze tijd, aan afgoden gewijd. Ja? Je komt ergens binnen en er staat een Boeddha in de tuin. Ja, en het is er niet één hoor, want ze verkopen ze volop, zelfs al bij de Gamma geloof ik. Ja, ik maak geen reclame, hè, want je gaat toch niet bij de regen te halen, kom dan. Ze denken, wat bezielt het mensen? En dan zie je soms afbeeldingen bij mensen, dan denk je, wat bezielt hen om? En dan kan je in Griekenland kan je mooie dingen kopen, dat gaat allemaal lawaai maken als de deur open gaat. En weet je waarom dat lawaai gemaakt wordt? Om boze geesten af te wenden. Nou, dat kan je wel op een andere manier doen dan door zoiets. Toch? Ja? Nou, dus zo'n ding hebben wij dan ook niet gekocht. Maar er zijn ook christenen die zeggen, ah joh, dat kan niet zoveel kwaad. Hè? Het is maar zo'n ding. Ja, het is maar hoe je het ziet. Maar ik heb het idee dat dit soort dingen je cultuszaken aan het vervlakken zijn. Ja? In de evangelische wereld. Misschien ook wel in je eigen leven. Dus kijk er eens goed naar. Welke beelden nog meer? Nou, je krijgt een heel beeld bij, als je een boek leest, krijg je veel beelden. Ja? En er zijn mensen die houden van bepaalde beelden, dus die lezen bepaalde romans. Zat die invullen als iemand die denkt, oh, moet die mij hebben? Nee hoor, ik wil gewoon aangeven wat de Heer wil aangeven. Ja? Boeken, artikelen, wat je leest. Dingen die je hoort. Dingen die je kijkt op Netflix tegenwoordig in. Ja, want we hebben tenminste die reclame niet. Op internet. Maar nou is de vraag daarbij, en dat is gelijk een hele praktische voor onszelf, aan wie zijn die dingen dan gewijd? Als het over seks, dat is een leuke serie hoor. En er komt toch seks in voor? Ja, je moet niet zo, nou moet je niet zo victoriaans worden, zeggen ze dan. Ja. Ja. Dus, geweld, seks, hele serie met achter elkaar overspel, dat zijn ook series die dat heel goed doen. Dat is apart, hè? Ja? Toverij. En de vraag is gewoon maar, ik denk dat ik kan beantwoorden, wie inspireert er dan? En wie spreekt daar doorheen? En wat maakt het zo boeiend dat iemand achter elkaar series op Netflix moet kijken en zijn Bijbel niet meer open krijgt? Ja, daar heb ik geen tijd voor tegenwoordig. Nee, dat wordt ook zo saai. Zie je wat er werkt in je innerlijk dan? Hoe dat aan de hand is? Want er moeten boeiende, het moeten pakkende dingen zijn. En reken erop dat de boze je dan te pakken wil nemen. Met pakkende dingen. Sensationeel. En ondertussen legt hij een band. Nou, ik geef hem maar even aan. Als er staat onthouden van dingen die aan afgoden zijn geofferd, dan gaat dat voor mij iets wijder dan alleen offervlees. Ja? In deze tijd. Heel duidelijk. Beelden. Nog even verder. Nog even praktisch. Kunnen ook meningen zijn. Iedere Nederlander heeft tegenwoordig een mening ergens over. Ik moet uitkijken dat ik er niks van zeg. Ja? Dus we hebben allemaal een mening. En voor dit weet hebben we in de gemeente ook allemaal een mening. En de ene zegt, ja, dan moet dat. En de ander zegt, nee, moet hem weer dat. Ja, nou, ik zie bij Jezus en de apostelen, zie ik het niet. Ik zie wel dat ze conflicten hebben. Ik zie wel dat het niet allemaal een leien dakje gaat. Maar dit niet. Iedereen heeft overal wel een mening over. En mijn vraag is gewoon heel simpel. Als het gaat om mezelf, als het gaat om jou, aan wie is mijn mening gewijd? Aan wie is jouw mening gewijd? Ja? Dat kan je allemaal wel aan. Hang ook geen dingen in huis die aan afgoden gewijd zijn. Ja? Of die demonen moeten afschrikken. Nou, simpel hè, daar heb ik het een beetje uitgewerkt. Je onthouden van dingen die aan afgoden zijn geofferd. En van bloed en het verstikte. Wat was er met dat bloed aan de hand, weet je het nog? In het bloed vonden ze toen de tijd zit de ziel, het hart. Dat dacht men toen. En normaal wordt het vlees geslacht, althans voor sommigen is dat niet normaal, met bloed erin. En dan wordt dat dus verstikt. Dan weet je ook wat er bedoeld wordt met het verstikte. Ja? Ze doen dat in de tempels van de heidenen. En dat mag niet volgens de Joodse wet. Ze zeggen, je mag niet dat vlees eten. Ja? Ze moeten het slachten volgens Joodse rituele regels. En dan staat er, onthoud je van ontucht, porneia. Nou moet ik het nog uitleggen. Voor het leerhuis. Heb ik dat wel gedaan, denk ik. Als je deze dingen dus in acht neemt, dan doe je het goed. Wat staat hier in de brief? Ze sporen aan, doe dit als je omgaat met Joden-christenen. Dan doe je het goede, dan zal het je wel gaan. Ze schrijven geen wetten voor in deze brief. Ze geven wel vier omgangsregels. En daarmee is die besnijdenis is een beetje opzij gezet, maar daar gaan nog hele dingen over gebeuren. Dat komt verder op in Handelingen. Ja? Vier omgangsregels krijgen dus voor een omgaan met joods-christelijke broeders. En in Leerhuis 33 heb ik deze regels nog wat verder uitgelegd voor vandaag. Dus dat kan je nog steeds naluisteren, nakijken op de tv geloof ik. Hè? Dus doe dat maar. Luister dat nog maar eens na. En dan eindigt de brief met vaart wel. Mooi hè. En dan gaan we verder. Het gaat u goed, vaart wel staat er. Vers 30 en vers 31 lees ik je. Ze namen afscheid en vertrokken naar Antiochië. En nadat ze daar de gemeente hadden bijeengeroepen, overhandigden ze de brief. Toen de brief was voorgelezen, en je hebt de inhoud net gehoord en die heb ik uitgelegd, verheugde de gemeente zich over de bemoedigende inhoud. Ja? En dan staat er in vers 30 en 31. Deze dan, nadat men hen had laten gaan, naar de Bijbel, kwamen in Antiochië. En zij vergaderden de menigte en overhandigden de brief. Ja? Ja, ze roepen niet de gemeente bijeen hoor, dat staat er echt niet. Er staat, zij vergaderden de menigte. En dan geeft die menigte aan hoe groot die gemeente natuurlijk is. Dat begrijp je wel. Maar ik vind dat je niet om moet gaan draaien in een vertaling. Ja? En overhandigde de brief. En na die gelezen te hebben, verblijden ze zich over de vertroosting. Even kijken hoe ze dat. Toen de brief was voorgelezen, verheugde de gemeente zich over de moedigende inhoud. Dat heeft de MBV ervan gemaakt. Volgens mij zijn dat meer woorden. Na die gelezen te hebben, verblijden ze zich over de vertroosting. Ze waren erdoor vertroost. Er kwam rust. Rust in de tent. Ja, vrede. Helderheid. Duidelijkheid. Goed, dus begin bij vers 30. Ze komen in Antiochië aan en ze vergaderen de menigte. Nou, wat is deze gemeente groot? En ze komen allemaal samen. Werkten ze niet? Ik ga er geen uitspraak over geven. Maar ik denk wel, wat een eenheid. En wat een samen optrekken. En ze lezen de brief. Ze zijn er zo betrokken bij. Ze zeggen, ja, ik hoor, ik zal het straks wel horen. Ik hoor wel wat er aan de hand is. Ze lezen de brief, zijn erbij betrokken. En ze verblijden zich. Waarover? Over de vertroosting. Ja? Over de betroosting. Niks wetten opleggen. Niks, je moet hier aan voldoen en daar aan voldoen. Deze brief vertroosten. Ze horen een unanieme instemming. Je hebt gelezen dat er geen besnijdenis geëist wordt. Alleen 4 omgangsregels. Dat ze zich in Jeruzalem dus distancieren van mensen die dit wel eisen. En dan merk je dat hier die band tussen Jeruzalem en Antiochië verstevigd wordt. En dan zal vanuit Antiochië het evangelie uiteindelijk verder gaan. Ja? Jeruzalem is 1, allereerst. En dan krijgen we Antiochië. Vanuit die gemeente Antiochië zal het evangelie verder gaan naar de heidenen. Nou, en dan zegt vers 32. Daar zijn we nu gekomen. Judas en Silas, die zelf ook profeten waren, hielden een lange toespraak waarin ze de gelovigen bemoedigden en sterkten. Nou, daar komt hij. Naar de Bijbel weer genomen. Judas en Silas, die ook profeten zijn, bemoedigen de broeders door veel gesproken woord. Daar hebben ze maar een lange toespraak van gemaakt. En versterken hen. Ja? Dus dat is mooi, hè? Dan zie je Judas en Silas. Ze spreken profetische woorden. We hebben hier alweer een toespraak. En als ik de betaling goed bekijk en wat er werkelijk staat bij het Nadense Bijbel, dan was het een vrij lange toespraak. Iets langer, denk ik, dan het leerhuis van vanavond. Ja. Jammer dat we de inhoud ervan niet hebben. Dat zou jammer. Dan hadden we weer een toespraak extra gehad. Ja? Ze spreken profetische woorden. En wij, maar dat heb ik al gezegd, mogen profetische woorden spreken. Ja? Woorden die je leven perspectief geven. Ja? Dat je zelf voor jezelf ook woorden spreekt die je leven perspectief geven. Dan begin ik bij jezelf en ik bij mijzelf. En die een ander, als je woorden naar de ander spreekt, die de ander perspectief geven. Zou ik het eens anders zeggen? Die je boven de zichtbare dingen, wat er allemaal gebeurt en niet gebeurt, omhoog halen. En gericht houden op waar het heen gaat. Die je, ik heb er een keer over gepreekt, dacht ik, dit jaar, vanuit de aarde omhoog doen gaan. Die je door de hemel achter Jezus aan heen doen trekken. Zodat je een doortrekker bent. Een Hebreër, dat is een doortrekker, letterlijk. Dus jij bent een Hebreër, maar niet een dolende. Iemand die doortrekt, omdat hij Jezus achterna gaat. Ja? En dat mag je doen. Dat doortrekken, wat ik hier net noemde. Elkaar boven de zichtbare dingen omhoog halen. Vanuit de aarde omhoog gaan. Door de hemel heen trekken. Dat mag je doen. Persoonlijk en samen als gemeente. En we horen ze bemoedigen en sterken de broeders. Dat is toch mooi? Je zegt, dat is gemeente zijn, beste mensen. Prachtig. Vers 33. We zijn bijna aan het overgeslagen vers. Daar komen we zo. Ze brachten enige tijd in Antiochië door en werden toen met een vredewens door de gelovigen teruggezonden naar degene die hen hadden afgevaardigd. Ja? Daar staat het, en dat heb ik dan vertaald voor je. Ze doen dat een tijd en worden met vrede van de broeders en zusters gezonden naar de apostelen. Dat is wat er letterlijk staat in vers 33. Teruggezonden naar degene die hen afgevaardigd hadden. Ik begrijp echt die vertaling niet hoor. Laten we nou het Grieks eens even goed bekijken. Want dan staat er wat ik hier tegen je zeg. Worden met de vrede van de broeders en zusters gezonden naar de apostelen. Ja? Misschien dat ze denken we moeten het uitleggen. Nou, de apostelen snappen ze niks van. Ze worden teruggezonden naar degene die hen uitgezonden hadden. Oké. Goed, als ik kijk naar wat er staat. Ze gaan er dus een tijd mee door. Dat zijn de echte profeten. Die gaan er een tijd mee door. En daarna worden ze teruggezonden naar de apostelen. Dus naar Jeruzalem. De gemeente. Ze krijgen de vredegroet mee. Van de broeders en zusters in Antiochië. En die vredegroet is voor de apostelen in Jeruzalem. Mooi hè. En dan krijgen we vers 34. Ja, wat staat daar? Nou, we kunnen hem hier niet lezen. Heeft er iemand het MBG? Ja, kan iemand hard lezen, Bart?
Staat hier dus, andere handschriften hebben een extra vers.
Ook.
34.
Ja, die
is. Silas besloot daar te blijven. Weer andere handschriften hebben maar Silas besloot bij hen te blijven, alleen Judas vertrok.
Ja, dat is commentaar, denk ik, hè, wat je zegt. Als dat erbij staat. Silas besloot op hen te wachten. Letterlijk MBV. Er komt een commentaar bij. Maar als je gewoon naar de Griekse tekst kijkt, beste mensen, dan staat er gewoon, dat vers staat er gewoon. Dus je kan er van alles over verzinnen en een leuk verhaal van maken. Maar ik snap er echt niks van, hoor. Ja, ik snap wel, ze willen de balans vinden, want straks vind je terug dat Silas nog in Antiochië is. En als ze hem hier wegsturen, begrijp je? Ja, maar dan kan hij er toch niet meer zijn. Daar zit het dus. Maar het kan ook zijn, weet je, die jongen die zei eerst oké, doe ik. En toen dacht hij later, nou laat ik maar even hier blijven. En toen is hij met Paulus mee. Dat gaan we zo meteen zien, hè? Ja, goed. Nou, verschillende vertalingen kiezen er inderdaad voor dit vers weg te laten. Of er een commentaar bij te geven, het NBV laat het weg. Willendoort vertaling, de Telos vertaling zelfs, evangelische mensen. De Leidse vertaling, het zou er niet bij horen. Ze zou het later toegevoegd hebben. Ik geloof er niks van. In ieder geval, ik heb aangegeven, Silas die blijkt later nog in Antiochië te zitten. En de herziende Statenvertaling dan, die heeft het leuk gemaakt, maar het dacht Silas goed daar te blijven. Dat hij denkt, ja, we moeten toch een beetje. Silas besloot op hen te wachten, dat is wat er eigenlijk letterlijk staat. Ja? Silas bedenkt zich dus. Hij gaat niet terug, hij blijft in Antiochië. En dat gaat zijn uitwerking ook krijgen. Vers 35. Paulus en Barnabas bleven in Antiochië. Ja, en daar krijg je dus die tegenstelling, snap je? Waar ze met nog vele anderen de boodschap van de Heer onderwezen en verkondigen. We hoorden net al over die menigte. En nou gaan Paulus en Barnabas met vele anderen de boodschap van het evangelie verkondigen. Het is wat? Ja? Kijk eens hoe het werkt in deze gemeente. Met vele anderen gaan ze verkondigen. En er komen weer mensen bij. En er zit beweging in en er zit leven in. Paulus en Barnabas blijven dus in Antiochië. Zij leren er. Ze verkondigen het woord van God als het evangelietje, staat er eigenlijk letterlijk. Als dus de blijde boodschap. En dat doen ze samen met nog vele anderen. En dat gebeurt niet alleen binnen de muren van de gemeente. Oh, er is iemand binnengekomen, die moeten we even bekeren. Nee, dat gebeurt in de stad Antiochië. En zo breekt Gods woord verder door. En het is heel apart, want dat gaan we zien. Het is de laatste keer dat Paulus en Barnabas samen optreden. Ja, dat zag je wel zeggen. Want die krijgen, je hebt meegelezen, die krijgen een beetje bonje. Ja, een beetje bonje. Ga ik zo behandelen met je. In vers 39, daar zie je dat ze uit elkaar gaan. Daar komen we zo aan. Dan zien we dat de tweede zendingsreis, de eerste hebben we gehad, voor het apostelconvent, zeg maar, en voordat deze kwestie ontstond, was de eerste zendingsreis. Nu gaat de tweede zendingsreis beginnen. Er gaat wat nieuws komen. En 36 lees ik je. Vers 36, niet lang daarna, zei Paulus tegen Barnabas, laten we teruggaan naar alle steden waar we het woord van de Heer hebben verkondigd, om te zien hoe het daar met de leerlingen gaat. Ja? Dus hier begint iets nieuws. En dat vind ik mooi van MV, die zet het de rood cursief boven. De tweede zendingsreis. Paulus gaat beginnen aan zijn tweede zendingsreis. En Lucas, de schrijver van Handelingen, die beschrijft deze reis vanaf hoofdstuk 15, vers 36. En dat gaat door tot Handelingen 18, vers 22. Dus we zijn nog even bezig. Ja? En dan komt er daarna nog een derde zendingsreis. Als het gaat over de reizen van Paulus. Ook een onderwerp apart. Na enige dagen, lees ik, zegt Paulus tegen Barnabas. En die zegt, kom, laten we eens naar die gemeente gaan. Laten we eens opzoeken, die gemeente waar we geweest zijn. Tijdens de eerste zendingsreis. Ja? Paulus fundeert zijn zending dus op steden waar hij Gods woord verkondigde. En die zending gaat hij weer verder aan. Waar hij dus gemeente heeft gesticht. En dat was bijvoorbeeld, ik noemde er drie, Iconium, Lystra en Derbe. Als hij op de terugreis, weet je nog, is hij ook even langs gegaan. En hij zal ook nieuwe zendingsgebieden binnengaan. Dat zullen we in september behandelen, ook via een kaart. Mysië, Macedonië, Nou, die naam moet je onderhand bekend voorkomen als je het nieuws bijhoudt. En Agarië. Ze gaan terug dus naar alle steden waar ze het woord van de Heer verkondigen. Letterlijk zegt Paulus eigenlijk in dit vers: laten wij omzien naar onze broeders in elke stad hoe zij het hebben. Dat staat er letterlijk. En daar mag je gewoon een zin van maken. Ja? En, nou gaan we het krijgen hoor. Het geduvel in de glaas. Barnabas wilde ook Johannes Marcus meenemen. Waarom eigenlijk? Wat was het van hem? Zijn neefie. Ja, die gaat toch weer mee. Kom nou. Die hebben we toch toen ook bij ons gehad. Maar Paulus voelde er niets voor, omdat die hen in Pamphylië in de steek had gelaten en niet langer had deelgenomen aan het zendingswerk. Ja? Dus Paulus wilde hem niet mee hebben. En het ligt hem nog zwaar dat Johannes Marcus toen, sjoep, die ging weg. Waarom ging die weg, denk je? Weet je het nog? Ik heb er iets over gesuggereerd toen.
Paulus kwam op één.
Precies, Paulus kwam op één te staan. En Barnabas stond aanvankelijk. Kijk maar hoe ze geroepen worden. Barnabas en Paulus worden afgezonderd. Ja? En Paulus was echt een beetje een mannetje met een drijf, zeg maar. En dat is niet verkeerd hoor. Want hij heeft toch maar het hele christendom hier gebracht, toch? Dus dat is niet verkeerd. Iedereen heeft wel eens bijzondere dingen. Maar daar zal ik je straks wat over vertellen. Maar goed, die gaan dus aan de gang. Paulus. En die gaan daar voorop. En toen was Johannes Marcus, nou dan ga ik naar mijn moeder, dan ga ik naar huis. Ah, ik weet niet. Maar in ieder geval, feit is dat hij vrij plotseling daar wegging. En gewoon naar Jeruzalem ging. Weet je wel, naar het huis waar ze het laatste avondmaal hebben gehad. En waar ze bij elkaar kwamen. En ook de gemeente begonnen is, denk ik. Goed. Dus, hij zegt, die neemt niet langer deel aan ons zendingswerk. Dat vindt hij. Want hij vindt hem onbetrouwbaar. En hij vindt hem ongeschikt, dat merk je. Dus, gemeente zijn heeft hele mooie dingen. We hebben al gezien hoe het leeft, net nog gezien hoe het leeft. Maar hier hebben we ineens, hier hebben we conflict. Te midden van een gemeente, waarin Jezus volop werkt, is een menigte. Hè? En dus moet je ook niet raar opkijken van het feit als er wel eens een conflict kan zijn. Er zijn mensen die denken, we gaan bidden dat er geen conflicten zijn. We gaan bidden dat er geen narigheid is. We gaan bidden, maar dat is allemaal een beetje in de vlakte, hè? Voor de helderheid. Ja? Dus kijk er niet raar van op, en, want dan staat er in vers 39, en ik zal ze zo laten zien wat er letterlijk staat. Een en ander leidde tot grote onenigheid, zodat ze uit elkaar gingen en Barnabas samen met Marcus naar Cyprus vertrok. En er staat letterlijk, ik heb het vertaald voor je, er ontstaat verbittering, zodat zij gescheiden worden van elkaar en Barnabas Johannes Marcus meeneemt en zij uitvoeren naar Cyprus. Ja? Dus Barnabas die zegt, nou dan neem ik hem mee. En dan gaan we naar Cyprus, want daar zijn we al geweest, dus die kennen ons wel. En ik doe de groeten wel van Paulus. Ja? Maar ik begin bij het begin. Er ontstaat verbittering. En wat valt me nou op? Er valt me één ding op, hè. Er wordt niet gebeden tegen. Dat is één. Kan je allemaal invullen, hè? Je hoeft niet uitgebreid over door te zeuren. Ze steken hun energie er niet in om mensen achter zich te krijgen. Ja, maar dit was toch mijn, je moet kijken. En nou? En moet je hem nou zien? We hebben het nog over gehad en voor gebeden. Nee, dat zie je helemaal niet. Je ziet ook, ze gaan geen partijschap bewerken. Ze besluiten alleen maar, zo gaat het niet. Nou, dan doen we het anders en dan worden ze gescheiden van elkaar. En als je naar hun karakters kijkt, hè, denk misschien dat een mens zo is dat je hem zo kan bedienen en bidden voor hem, dat ze allemaal hetzelfde worden, maar dat is een saaie beweging. Als je naar karakters kijkt, die zijn zo verschillend. Paulus is heel richtlijnig, heeft een drijf van hier tot, dat weet je, de hele wereld door toen. Ja? En Barnabas die is heel erg mild, dat hebben we ook al gezien in diverse verhalen. Die is heel erg mild en die maakt niet zo gauw een conflict. Maar die zegt, ja, ik doe het niet zo. Ik vind het heel leuk ook dat Lucas, de schrijver van Handelingen, hier niet nog eens even tussendoor komt. Hè, van, en zal ik jullie eens vertellen hoe het zit en wat ze hadden moeten doen. Of met een schuldvraag of iets dergelijks. Helemaal niet. Dat is voor hem, voor die Lucas, dus niet aan de orde. Weet je waarom niet? Omdat het werk van Jezus Christus centraal staat voor hem. Hij beschrijft Paulus' zendingswerk. En dan gaat hij ook mee verder. Ja? En Barnabas komt dan in Handelingen niet meer voor, maar die heeft ook een zendingswerk en die is de andere kant op gegaan, richting Oosten. Heb je heel veel gedaan. Barnabas gaat met Marcus eerst naar Cyprus. Daar zijn ze al eerder, dat weet je. Als je de tekst wil weten, Handelingen 13, vers 4 en 5. Daar zie je het. En wat Marcus betreft, komt het nog een keer in orde met Paulus, denk je? Zou dit nog goed komen? Zou dit nog goed komen? Wat denk je? Ja, ik vraag me. Ze gaan er geen apostelconvent of raad aan wijden, dat doen ze niet. Maar het komt goed. 2 Timotheus 4. Kijk of ik hem goed heb. 2 Timotheus 4, vers 11. Timotheus 4, vers 11. Alleen Lucas is bij me gebleven. Haal Marcus op. Hé. Hey. En neem hem met je mee. Dat schrijft Paulus aan Timotheus. Want hij kan mij goede diensten bewijzen. Hé. Hey. Dat is weer even in een brief duiken. En het dan kijken hoe gaat het nou verder in de toekomst. Als je dan dit nou weet en hoort. Zou het nog. Ja, het komt dus goed. Het komt dus goed. En ze hebben niet lopen mekkeren, ze zijn lekker doorgegaan in het werk van de Heer. Ja? Niet mekkeren, niet meijeren, niet van mooi net wil je zien. Doorgegaan in het werk van de Heer. Mooi voorbeeld, voor mij althans. Ja. Prachtig. Goed. Vers 40 en 41, tot slot. Paulus koos Silas als metgezel, reisgezel, sorry, staat hier, en vertrok eveneens, nadat de gelovigen hem aan de genade van de Heer hadden toevertrouwd. Hij trok door Syrië heen en Cilicië, waar hij de gemeente bemoedigde. Dus Paulus kiest Silas nu uit, Silvanus, om met hem mee te gaan. En hij vertrekt, letterlijk, opgedragen aan de genade van God door de broeders en zusters. Dat is toch prachtig? Ja? Hier zie je hoe het in de gemeente blijft werken. Ze bidden voor hen. Ze dragen hen op aan de genade van de Heer. Dat Gods woord mag werken waar zij het brengen. Dat mensen tot leven gewekt mogen worden. Dat Gods geest mag gaan werken in hen. En dat gemeente gesticht en gebouwd kan worden. Prachtig. Nou, iets daarvan. Ook in ons midden, lijkt me. Hè? Kan je voor bidden. Daar kan je in meewerken. Daar kan je in meegaan. Heer, dat uw geest meer mag werken in ons. Heer, dat er nog meer mensen tot leven gewekt mogen worden. Dat uw woord mag werken waar wij het brengen. Zo, maar haal je gelijk. Dan kantel je het vers een klein beetje en dan haal je naar jezelf toe. En naar de eigen gemeente. En dan trekken ze door Syrië. Dus waar gaan ze eigenlijk ook langs, als ik het allemaal goed volg. Trekken door Syrië, zo omhoog. Die anderen die gaan met die boot naar de Cyprus. Boot naar Cyprus. En zij gaan hier langs de kust. Dus zij pakken geen boot. We gaan dit keer gewoon lopend via de kust en komen dan via Tarsus. Nou, daar zijn ze ook bezig geweest volop, Paulus en Silas. We gaan het wel zien. Ja? Dus hij komt zeker in Tarsus en omgeving, want daar heb je gemeente gesticht. Tarsus ligt overigens in Cilicië. Ja? En ze lezen daar ook de brief uit Jeruzalem voor. Om helderheid te krijgen en duidelijkheid. Want die andere jongens, die zijn nog steeds bezig. Ja? Die mensen die op eigen initiatief handelden, weet je wel? Ja, die weten misschien niks van die brief, ik weet het niet, maar die gaan gewoon nog hun eigen koers. En zij gaan verder. Ze spreken profetisch, ze evangeliseren. En Gods woord breekt verder door. Dat ga je zien in de tweede Paulusreis, in de tweede zendingsreis. Dan ga je zien hoe er ook weer van allerlei dingen gebeuren. En hoe hij uiteindelijk door dat gezicht van de Macedonische man Europa binnenkomt, om het zo maar te zeggen. En zo komt Griekenland enzovoort, de hele bewoonde wereld komt onder het beslag van het christendom. Ik had eigenlijk al een hele grote vloer gedacht, maar die is goed thuis. En lekker dat ik het was. Ik zal het even toelichten. We hebben al vanuit verschillende oogpunten in Handelingen gekeken. Er zijn toespraken, er zijn reisverslagen, gebeuren wonderen, gemeenten zijn, zendingsreis. Ik heb de link gelegd één keer met brieven. Brieven van Paulus. wat ook aansloot bij elkaar, waar nog veel meer van mogelijk is. Toen dacht ik, in Handelingen hebben we een stel mensen. En die mensen hebben een karakter. En wat voor karakter ze ook hebben, het verschilt heel erg, maar ze gaan voor de Heer. Bijvoorbeeld Paulus, nou je ziet het al, een heel vel over Paulus. Ga ik niet uitleggen. Barnabas. Silas. Het zijn de hoofdrolspelers, mensen. Ja? Johannes Marcus. En Timotheus, die komen we volgende keer tegen. Ja, want in het volgende hoofdstuk komen ze gelijk Timotheus al tegen. En ik denk, nou, dat lijkt me wel eens leuk. Om op zo'n manier nou ook eens bezig te zijn. Ik kom er dan volgende keer ook op terug. Op een wat geëigende manier. En ik denk dat het fijn is om dit even zo te zeggen. Dan kan je allemaal eentje er meenemen. En dan ga je thuis eens kijken. En denk er eens over na. Van, als je ziet van iets zwaks had ik daar. Moest ik daar meer voor bidden? Hoe zat het precies? Ik ga er verder geen lijn bij geven. Want ik ga er zelf ook over.